tekstwoord voor hedenavond is uit het eerste gedeelte gekozen waar het wel is samengevat met Matthäus 18, de versen 12 en 13. Matthäus 18, 12 en 13, we lezen het woord Gods nu al dus. Wat dunkt u indien enig mens 100 schapen had en één uit dezelfde afgedwaald waren? Zal hij niet de 99 laten en op de bergen heen gaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar zeg ik u dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest.
Hier wordt ons een gelijkenis van de Heer Jezus voorgelegd. Valt dit me altijd op? Als we bezig zijn in de kerk met deze dingen te lezen, betrap er mezelf ook zo goed op, zoals velen van ons in de gemeente. We kennen het, we weten het, maar wie hier gesproken heeft, wie hier tot ons spreekt, is onvoorstelbaar. Eerst, we hebben vermoedens, maar dat hier een woord tot ons komt van hem. En het is met bedekking gezegd, die waarachtig God en waarachtig mens was. O gemeente, als we daaraan denken, dan hebben we ons bepantserd door gewoon te luisteren alsof het over ons heen kon komen. En het dringt wel tot iets tot ons door. Ik dacht dat eerste gemeente, zelfs de evangelisten, er de grootste moeite mee hebben gehad. Het was zo vol. Het was zo ontzaglijk wat hij sprak in die gelijkenissen. Zo ontzaglijk dat we bij de verschillende evangelisten van dat ontzaglijke, een verschillende doorwerking, een verschillende uitwerking zien, wat elkaar niet tegenspreekt, maar het is zo dat het te groot en te vol was om op een één wijze weergegeven te kunnen worden. Dat als een korte inleiding om ons voor te bereiden tot wat we eigenlijk gaan doen. Dan wat erin staat in die gelijkenis. Het zijn nogal wat problemen. Die zelfs in conflict kunnen zijn met ons geweten. Met onze opvoeding. Met onze sociale normen. Zeker met de tijdgeest. Ik noemde maar enkele dingen. Hier wordt ons verteld van een mens die 100 schapen bezit. Die mens is, zegt Lucas, met die schapen in de woestijn, de plaats van de wildernis, waarin de schapen wel nog enig voedsel kunnen vinden, maar waar de eenzaamheid is. Het is niet die verschrikkelijke kale woestijn zoals de Sahara, maar het is een woestijn waarin planten groeien, maar waar het toch eenzaam en verlaten is en waar de wilde dieren zijn en waar grote bedreigingen voor de kudde zijn. En nu is er één schaap is er weggegaan van de kudde van de 100. En nu staat er, het is blijkbaar iets vanzelfsprekends, want het is een iets wat de Oosterse mens blijkbaar aanvoelt en wat wij als Westerse mensen, waar we al zo'n ontzaglijke moeite mee hebben, dat is dat het heel gewoon blijkt te zijn. Wie, zegt Jezus, wie zal dat niet doen als dat ene schaap verdwaald is om de 99 in de steek te laten? En dat afgedwaalde schaap te gaan zoeken. Het is blijkbaar een algemene Oosterse opvatting in de spontaneïteit van die Oosterse ziel. En dan stuiten we er weer direct op dat we zeggen, daar heb je het weer. Wat wij in vele, of wij vele Oosterse mensen niet begrijpen. Waarom letten ze nou toch niet op dat geheel? Waarom zijn ze met allerlei kleine details bezig die misschien wel aangrijpend zijn, maar waarom nou zo onverantwoordelijk? Dat komt toch eigenlijk maar direct op je af. Want je kunt, ja, er zijn natuurlijk allerlei verklaringen voor. U moet eens nagaan als het naverteld wordt. Als je het zonder te lezen jezelf laat navertellen, dan moet je zien wat een fatsoenering er in de menselijke ziel zit. Wij generen ons dikwijls nog voor het woord God. Want er staat met ontzetting bij, hij laat de 99 in de woestijn, in de gevaren alleen. Hij waagt ze, ze kunnen allemaal vernietigd worden, alleen maar voor dat ene afgedwaalde schaap te gaan zoeken. Dat is toch wel een wonderlijke opvatting. Het klinkt voor ons westerse mensen wel in het bijzonder asociaal. Misschien zelfs amoreel. Het is gaat druist in tegen ons geweten om dat ene schaap in te zetten, om daar al die anderen voor in de uiterste gevaren te laten. Dat wordt ons hier duidelijk neergezet. En dan gaat de gelijkenis gaat eigenlijk nog verder. En het is zo eigenlijk vanuit onze noties gesproken, stuit het, gaat het eigenlijk tegen alle haren in, zo zou ik het kunnen zeggen. Zeker tegen de tijdgeest. Dan wordt er tenslotte nog dit van gezegd, dat die als dan eindelijk het zover is, dat die bezitter, die herder, dat ene verloren schaap gevonden heeft. Wat doet hij dan? Staat duidelijk in het verhaal, dan gaat hij niet naar de kudde terug, die laat hij in die woestijn. Dan gaat hij met het ene schaap, dat blijkbaar zoveel geleden heeft en waar hij zo'n medelijden mee heeft, dat neemt hij op de schouder allereerst. En hij gaat er niet mee naar de andere, hij gaat er mee naar huis. En dan moet u al dat omslachtige indenken, die tijd, dat onpraktische. Dan gaat hij de buren nog uitnodigen om feest te vieren. Omdat dat ene schaapje teruggevonden is. En die 99 laat hij maar in die woestijn. En al die gevaren die zijn er. En daar kunnen wilde dieren komen en daar kunnen rovers komen. Ze kunnen geslacht, ze kunnen vermoord worden. Dat kan allemaal. En dan nog het toppunt van alles. Het kan niet erger haast. Dan staat er nog bij dat hij naar onze maatstaven zo onverantwoordelijk is, dat hij nog veel meer blij is met dat ene schaap wat hij teruggevonden heeft, dan met die 99 anderen die niet van hem weg, die niet weggelopen zijn, die zich daar in die woestijn ophouden. Hij is veel blijer met dat ene teruggevonden schaap dan met die 99. Die niet zijn weggelopen. En dan om te laten zien dat het nog niet gaat om een algemeen menselijke instelling. Je zou nog kunnen zeggen, dat is dan de Oosterse mentaliteit waar wij ons zo dikwijls aan kunnen ergeren. Zo in die richting van de heilige koeien die steeds nog maar gespaard worden, waar honger geleden wordt. Daar kunnen we het dan misschien onder brengen. Maar dan wordt het nog doorgetrokken. In het Lucas-evangelie wordt er gezegd, dan krijgt het hemelse proporties. Want dan wordt het overgebracht naar de hemel en dan wordt er gezegd dat in de hemel er vreugde is over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen. Die nu eenmaal, omdat ze rechtvaardig zijn en niet weggelopen zijn, de terugkeer, de bekering staat er niet nodig hebben. Dus met andere woorden, de herder, die is veel meer blij met het ene schaap dan met de 99 die bij elkaar gebleven zijn. Hij heeft die 99 gewaagd, er wordt niet eens over gesproken of die ze nog terugvindt. Hij gaat met het schaap weg. Hij gaat het eerst in veiligheid brengen. Hij gaat feest vieren en dan blijkt dat die opvatting van die Oosterse mens blijkt volkomen te stroken met de opvatting van de God van de Bijbel, met de Heer Jezus, zijn Zoon. Nu, gemeente, we kunnen voorlopig met zo'n godsdienst, met zo'n Bijbel, kunnen we vooruit. Wat doe je daar nu toch eigenlijk mee? Ja, en dan is er nog een moeilijk punt. Ik noem eerst nog de problemen. Want je moet toch eerst zien, dat is eigenlijk altijd goed als je iets wil bekijken. Je moet zonder interpretatie, moet je gewone dingen eerst zien. Er is een oude kunstenaar geleerd. Hij zegt, als je naar een museum gaat en je gaat een schilderij bekijken, dan moet je eerst eens precies kunnen zeggen wat er allemaal op staat. Dan moet je niet direct je indrukken van schoonheid en al die dingen en je opvatting en wat er allemaal achter zou zitten. Nee, kijk nou eens wat staat er nou allemaal op. Kijk nou eens naar het kleinste onderdeel en ga dan eens verder. Kijk, en dat is hier ook zo. Dan zitten we nog met een probleem. Die twee lezingen daarvan. En die slimme mensen die zeggen, nou ja, goed, je ziet, het is met die Bijbel niet veel zaaks, want het klopt allemaal niet. Nou ja, de kinderachtigheid, die hoef ik nou niet weer te gaan weerleggen, want dat is een niveau, daar spreek je de kerk niet eens meer over. Dat is zo platvoers. Maar wat ik hier, kan het toch wel beantwoorden. En wat ik zo even al zei, het is zo groot. Het is zo ontzaglijk dat het in verschillende omstandigheden, in verschillende levenssituaties openbaar wordt, lichtend wordt, verlossend wordt. Dat is de bedoeling van het evangelie. En dan zit de moeilijkheid hierin. Wie is nu dat ene schaap? Vinden we eigenlijk ook weer twee lezingen en die brengen ons ook weer in moeilijkheden. Want, laat ik bij Lucas beginnen, dan is het een gelijkenis die Jezus uitspreekt tegen de fariseeën en de schriftgeleerden die het aanstotelijk vinden dat hij eet met de tollenaars en met de overspinder. Daar komt het op neer. En dan zeggen ze, hoe kan hij dat nou doen? Hij verontreinigt zich daarmee. Waarom is hij in dat gezelschap? En dan gaat Jezus die gelijkenis uitspreken. Blijkbaar heeft het daarmee te maken. Is het verloren schaap, het zoekgeraakte schaap, het schaap dat de kudde verloren heeft, dat is blijkbaar in de eerste plaats een tollenaar of een hoer, zoals de Statenvertaling dat in duidelijk 17e eeuws Nederlands heeft weergegeven. Maar, nou zitten we met de moeilijkheid dat in Matteüs 18, dan gaat het niet om de hoer en de tollenaars, maar dan gaat het nou net om de gelovigen. Want daar spreekt Jezus het in een verband uit. De discipelen zijn tot Jezus gekomen. Ik heb niet dat hele stuk met u gelezen, omdat ik verwachtte dat u dat kende. Maar ik geef het nu in enkele woorden weer. Daar staat dat de discipelen vragen wie de meeste is in het koninkrijk der hemelen. En dan neemt Jezus een kind, stelt het in het midden en zegt, tenzij dat ge wordt als een kind, als dit kind, en u vernedert als dit kind, zult gij het koninkrijk der hemelen niet ingaan. Die zal de meeste zijn, die is als dit kind. En dan gaat Jezus verder over de kinderen spreken als een voorbeeld van gelovigen. Het kind is dan, en dan komt het uit op dat laatste stuk dat we gelezen hebben, dan blijkt degene die gelooft als het kind, blijkt dezelfde te zijn die hier bedoeld wordt met het verloren schaap. Dus we krijgen twee dingen. Er zijn twee opvattingen dus over, maar die moeten toch met elkaar te verbinden zijn. In de eerste plaats, hoeren en tollenaars zijn is het verloren schaap. Aan de andere kant is het de gelovige die geworden is als een kind. Nu gemeente, ik dacht dat we voorlopig wel heel wat problemen en opgaven hadden. Nu is het altijd zo troostvol, gemeente, dat je zit in het hele leven met je handen in het haar. Er zijn zoveel problemen waar je niet uit kan komen. Maar het merkwaardige is dat de problemen die de Bijbel je opgeeft, dat die altijd beantwoord worden door het woord God zelf. Het is alleen een kwestie van ootmoed, van het verwachten en ernaar kijken en vooral niet het woord Gods te vlug in de rede vallen. Want betekent het nou zoveel dat inderdaad wat Jezus zegt ingaat tegen onze sociale normen? Betekent het nou zelfs zoveel dat dat troebele afgestompte geweten van ons, dat voor een groot deel eigenlijk alleen maar dient om ons biologisch in stand te houden, dat het daar nou mee in strijd is? Moeten we daar nou zo verschrikkelijk van gechoqueerd zijn? Is het dan zo erg dat het evangelie ons iets zegt wat in strijd is met de tijdgeest? Zijn dat nu van die verschrikkelijke dingen? Ach, gemeente, laat ik daar geen uitspraak nog over doen. Maar laten we proberen te verstaan wat het nu eigenlijk is. Wat Jezus hier nu mee zegt. Wat hij zijn discipelen gezegd heeft. Wat hij ons wil zeggen. Wat hij de fariseers en de schriftgeleerden wil zeggen. Laten we dan dit vaststellen. Jezus stelt in naam van de Vader. Hij is God uit God en licht uit licht. Stelt hij dit. Iets wat in strijd is met wat wij meestal zo stellen. Jezus zegt, 1 is meer dan 99. Ja, 1 is meer, 1 is belangrijker dan 99. 1, de enkeling, is meer dan de menigte. We hebben altijd geleerd, ja, sinds de Franse Revolutie, maar dat heeft natuurlijk grote invloed gehad, dat het gaat in de maatschappij om het geluk van de meesten. Dat is mijn dogma, dat ons ingehamerd is. Een dogma dat ontzaglijk groot gevaar meebrengt. Maar daarover moeten we niet te voorbarig spreken. Wordt eenvoudig gezegd, 1 is meer dan 99. Kwantitatief gaat dat natuurlijk niet op. Je kunt niet zeggen dat 1 gulden meer waard is dan 99. Maar zodra je in het kwalitatieve komt, dan zou het wel eens helemaal anders kunnen worden. Jezus zegt, 1 enkeling is meer dan de 99 in Gods oog. Dat wordt hier met klem gesteld. En dan nog iets. Wat betekent het eigenlijk? Wat heeft nu dat schaap gedaan? Wat is de overeenkomst, zo zou ik het ook kunnen stellen, wat is de overeenkomst tussen die hoeren en tollenaars en diegene die wordt als het kind? Ja, er zijn uitermate grote verschillen die we geenszins mogen verdoezelen. Want het gaat erom in het evangelie, niemand mag een hoer en een tollenaar blijven in het evangelie. Het gaat inderdaad om een bekering. Maar wat is nu de overeenkomst waarom ze beide het afgedwaalde schaap genoemd werden? Het is beide zo dat ze zich ophouden buiten de kudde. En wat is nou de kudde? Ja, de mens die in de kudde leeft, dat is de regelmatigheid. Dat is misschien wel het verstandige, het is ook de middelmatigheid. Valt u op, hè? Wat is het kenmerkende van onze moderne tijd? Niemand leeft meer fel. Als iemand fel leeft, kijken de mensen raar. Waarom zullen ze doen? Van alles wat? Niet te veel, vooral niet te veel, niet te fel. Maar er zijn mensen die verlokt werden om buiten die kudde te komen. En dat is niet een kwestie van anarchisme. daar wordt het meestal op gegooid. Het zou wel eens kunnen zijn dat uiteindelijk het heel anders lag. Dat het anarchisme eigenlijk in die ordening van die kudde, dat het daar veel meer mee te maken had. Maar dat is een gedachte die u zelf kunt uitwerken. Het is in ieder geval zo dat die kudde, nou ja, daar is de herder ook in de buurt en die zorgt er wel voor, maar je kunt wel zeggen dat in die kudde, in die 99, is er nou niet zo'n direct persoonlijk contact tussen de herder en tussen de kudde. Het stroomt en het gaat met elkaar mee en het komt terecht waar het terecht moet komen en het geeft ook zo'n veilig gevoel, die schaapjes met elkaar. Het leven gaat zo door, je kunt je aan elkaar nog een beetje vasthouden en je kunt dan met elkaar wel, kun je vergeten dat de woestijn zo groot is en dat er toch wel grote bedreigingen zijn. Zo met elkaar, vooral als het geblaat klinkt en als er de warmte is, met elkaar, ach, dan is het gevaar van de woestijn, ook van de koude nachten, dat is dan lang zo angstwekkend niet. Dat is waar de mens van alle eeuwen, waardoor die zich zo gemakkelijk in de menigte bergt. Menigte, dat is eigenlijk de grote troost iedere keer. Want in de menigte wordt de mens zijn verantwoordelijkheid afgenomen. Daar is die met elkaar. En ja, daarin ziet hij de grote afschuwelijke dingen niet meer. De bedreiging van de dood is er wel, maar het is zo algemeen. Het komt nooit in die felheid en die verschrikkelijkheid op iemand af. En er is ook al wat genoegen en er is ook wat vermaak. Ja, het is ook zo belangrijk om het allemaal met elkaar te zijn. Maar het wonderlijke is dat Jezus hier stelt dat, en dat, daar draait het dus eigenlijk helemaal om, dat er dus mensen zijn die die kudde, buiten die kudde treden. Het kan om allerlei omstandigheden. Het kan op twee wijzen. Het kan in een noodzakelijkheid. In een noodwendigheid. En dat is nu het vreemde van het leven in de kudde. Er wordt ons eigenlijk gesuggereerd dat wij in die gemeenschap, in die kudde, dat we er altijd in kunnen blijven. Dat is de grote leugen die de kuddegeest brengt. Alsof je er altijd in zou kunnen ophouden. Alsof je er altijd in geborgen blijft. De mensen die er zo voor zijn, voor het in die kudde leven, en die zeggen dat je er niet uit mag gaan, en zeker niet uit moet gaan, die zijn verre van de realiteit af. Want er is geen mens die niet in situaties komt, dat die van de kudde wordt losgemaakt. Ik denk nu maar alleen eens al, als je eens een beetje geïsoleerd wordt, als je maar ziek bent, dan is het al zo anders. Als er een kleine stagnatie in je leven komt, om dat nog niet eens te spreken van de grote gebeurtenissen. Als je aan de grenzen van het leven bent, in de grenssituaties, dan wordt een mens zeker in het sterven buiten de kudde gebracht. En dacht u dat het dan niet, dat het toevallig is dat men in onze tijd zegt, maar dat mag niet. Je mag nooit buiten de kudde zijn. Want ja, een mens die sterft, die stervende is, die is apart gezet. Die is nog alleen, dat mag niet. Dan moet de euthanasie komen. Want dat moet de mens ontnomen worden. Om alleen te zijn, om buiten de kudde te treden. Hij moet direct, moet hij opgeruimd worden. Of in de kudde, of helemaal niet meer zijn. En er mag geen herinnering van overblijven. Het moet zo gauw mogelijk. Want als dat gebeurt, als dat duidelijk wordt, dat er een bestaan mogelijk is buiten de kudde, dan moet het opgeruimd worden. Geen enkele herinnering ervan. Niet eens meer een graf opgeruimd worden, hygiënisch, in het crematorium. Dan is het helemaal weg. Het is helemaal de tendens. Het mag niet. Want je moet opgeborgen blijven in de menigte, in de 99. En dan is het goed, dan ben je rustig en dan wordt er voor je gezorgd en dan gaan we het allemaal door. Maar gemeente, het is niet vol te houden. Je kan hoogstens proberen, als het ogenblik komt, om het dan kunstmatig vanuit die menigte, om het weg te nemen en om een mens daar geen gelegenheid voor te geven. En nu zijn er ook mensen die aan de zelfkant van het leven terechtkomen, de hoeren en de tollenaars en die eruit getreden zijn. Maar het gevaar van de hoeren en de tollenaars is ook dat ze weer een nieuwe menigte gaan vormen en van soortgenoten weer 99 erop na gaan houden. Maar er zijn van die mensen die ook in al die vreselijke ellende waarin ze buiten de kudde komen, echt in de eenzaamheid van het gebergte terechtkomen. Merkwaardig is dat. Dat zag je eigenlijk vroeger haast veel meer. Herinnert u zich niet, de ouderen, van die grote zondaars? Je zag ze dan lopen, weet u wel, nog vroeger in de buurt, ik herinner het me als klein jongetje nog wel, dat je het niet begreep. En dan zijn die zandstraat, zijn die mensen met die verlopen ogen en die mensen met weggerotte gezichten. En het was vreselijk. En de medische wetenschap had er nog weinig aan gedaan. Het was puur eenzaam, een zondaar. Ik zou haast zeggen, een eerlijke zondaar. En nu, allemaal opgekalefaterd, allemaal bijgewerkt, alles ingezet. En het wordt helemaal niet meer als zonde gezien. Natuurlijk niet, want we hebben het kwaad, de gevolgen hebben weggewerkt. Ziet u, daar komt weer het verschil. Er was zelfs, het klinkt vreselijk niet, dat de zonde erom gezocht moet worden. Maar er was zo'n oordeel Gods, dat tegelijk nog een behoudenis was, dat de zondaar zo aangegrepen werd, dat hij apart gesteld werd, dat hij zwierf in wanhoop in het gebergte, los van de kudde, teleurgesteld in het leven, veracht door iedereen, verschopt door iedereen, de gaat, er werd gescholden, zelfs door de straatjongens. Maar er was iets van een eenzaamheid. Mens komt toen nog als een eerlijke, verschrikkelijke zondaar, alleen zijn, en hij wist dat hij te grond ging, tenzij, ja, maar in die gebieden konden heel wonderlijke dingen plaatsvinden. Men was er uitgeworpen door de zonde, men was er uitgeworpen door de ziekte, men was er uitgeworpen door de nood. Men kan op allerlei wijze uitgeworpen zijn, maar je kon ook op een heel andere wijze uitgezet zijn. Ik spreek alleen over de negatieve dingen, maar je kunt ook uit de menigte gezet worden door een roeping. Want u moet eens nagaan, als we eens denken alleen aan onze westerse cultuur, aan de genieën, aan de mensen die iets meegekregen hebben. Ze hebben zich nooit kunnen ophouden onder de 99. Hadden ze iets vreemds. Ze leefden er altijd buiten. Ze waren kortom altijd in de opvatting van de 99, waren het hopeloze mensen, waar geen garen mee te spinnen was. Ja, er is ook zo'n opzij gezet worden van het genie, van de roeping, van het apart zijn. Jezus roept al door mensen eruit weg. Waarom toch? En dan is er ook nog een derde mogelijkheid. Dat is dat een mens bewust de stap doet uit de scharen en wordt als een kind het raffinement opzij zet en zegt, ik laat me niet langer bedriegen met al dat bedrog van die sensatie en van al dat jagen achter dingen die irreëel zijn, alleen maar om rustig te zijn en maar mee te blaten met het geheel. Die is een groep mensen, dat zijn in de Bijbel de gelovigen, die niet meer God zelf zoeken om er beter van te worden, die het eenvoudig niet uithouden onder de 99, en die liever gaan zwerven, het onzekere bestaan van de gelovigen, en die niet meer de gewone handigheidjes kennen en de image van het gewone leven, maar die anders gaan leven, niet dat ze wereldvreemd hoeven te worden, maar die eenvoudig niet meer kunnen meedoen. Dat is dan de derde groep. Gemeente, maar wat heeft dat dan alles te betekenen? Wat heeft dat dan toch voor zin? Ja, het evangelie zegt iets heel verschrikkelijks. Waarom verheugt God zich over die ene die zich bekeert, meer dan over die 99 rechtvaardigen? Waarom is die herder meer verblijd over die ene dan over die 99 die niet weggelopen zijn? Waarom toch, gemeente? Ja, ik dacht dat we nu in het middelpunt kwamen. dat dat nu het hart van de Bijbel is. Waar alles mee in het geding is. Waar alles van afhangt. De enkeling is meer dan de meeste. Waarom dan toch, gemeente? Omdat de menigte zich bedekt. Om, en nu spreek ik het vreselijke woord uit, maar het staat eigenlijk in de gelijkenis. Alles kun je vinden in de menigte, in de 99. En je kunt erbij leven, en je kunt verstandig zijn, en je kunt het sterven wel, kun je wel verdoven, je kunt het leven dus wel uithouden, maar één ding kan niet in de 99. Je kunt er God niet in ontmoeten. Je kunt wel een vermoeden van God hebben, je kunt wel over God praten, je kunt God wel als een ideaal hebben, je kunt God wel als een richtsnoer kiezen voor de grondslag voor je idealen, maar met God leven, God ontmoeten, dat kan niet. God, gemeente, kun je alleen volgens dit woord van de Heer Jezus ontmoeten. Waarachtig ontmoeten, zodat je bij hem terugkeert als zijn kind. Alleen, kan niet anders dan alleen. Je moet tot die eenzaamheid durven komen. En wie het niet wil, ja, die blijft onder de 99. Die blijft eronder. En is dat dan breed? Waarom doet God dat? Waarom wil God nu alleen maar een mens als enkeling ontmoeten? En niet onder die 99. Nee, u gaat het toch wel zien. Wat er in een wereld gaat gebeuren. Waar de enkeling steeds minder telt. Waar de enkeling, het belang van de enkeling, wordt opgeofferd aan het belang van de meeste. In de schijn van menselijkheid wordt de menselijkheid nooit meer bedreigd als daar, zoals Rousseau het in zijn Contrat Sociaal zo verschrikkelijk uitgesproken heeft. Dat de citoyen, de burger, die moet opgeofferd worden, de enkeling aan het geheel, want het gaat om het belang van het geheel. Dat betekent dat niemands leven meer veilig is. Dat betekent dat ieder op ieder willekeurig moment opgeofferd kan worden. En de stemmen gaan steeds minder op. Ze gaan steeds meer naar voren. Men is er op het ogenblik al bewust bezig met een poging aan te wenden om voor Nederlanders uit te sluiten dat ze een proces zullen hebben met de Staten Nederlanden. Dat is toch een van de vreselijkste dingen. Als de enkeling niet meer in het gelijk gesteld kan worden tegenover de staat, dan zijn we overgeleverd aan de vreselijkste machten. En voelt u waarom het hier om gaat? Om dit laatste, om het enige wat de menselijkheid openhoudt en waar mijn zand over gestrooid wordt en waar verdoving overheen gaat en waar de mens het kritisch vermogen van wordt uitgebrand van de ochtend tot de avond. Daar gaat het om. Wie nog hoort, wie nog verstaat, als het niet meer waar is dat de ene, unieke enkeling meer is dan de menigte en de vele, dan is de menselijkheid omgebracht, want het gaat uiteindelijk om die ene onvergelijkelijke, unieke mens die God kan ontmoeten en die van daaruit weer tot zijn naaste kan komen, die dan tot een gemeenschap kan komen die iets anders is dan een collectieve gemeente des Heren. Het gaat hier om de laatste en om de ontzaglijkste dingen die Jezus hier stelt. Dit, ik probeer het nu in alle nuchterheid en rust samen te vatten. Jezus stelt: 1. De enkeling is meer dan de vele. Het gaat niet om het geluk van de meeste. Daar gaat het trouwens toch niet om. Het gaat om de eer Gods. En eer van God is het openbaar worden van zijn wezen. En waar wordt nu het wezen van God openbaar? Niet bij de 99. Hij laat ze in de steek, het wordt met kracht gezegd. God laat de 99 de menigte in de steek. Niet die mens in de menigte, maar die wordt verlokt om de menigte te verlaten. Wil die God ontmoeten, dan zal die eruit moeten, op welke wijze dan ook. En dat betekent niet dat de zonde goedgekeurd wordt en dat de ziekte goedgekeurd wordt. Het is zo dat de zonde en de ziekte soms gebruikt kunnen worden om apart gezet te worden en om dan in die nood en eenzaamheid te komen waarin God blijkt te zijn. Wat, en dan is, moet er ook nog dit bijgevoegd worden, dat er dan ook een bewuste gang is daarnaartoe, een bewust treden uit de 99. Dat is worden als een kind, dat is geloven, dat is de stap doen daar waar God te vinden is. Gemeente des Heren, wij hebben over enkele dingen gesproken die ons alle ter harte gaan en die ons hele maatschappelijk leven ter harte gaan. Het is zo dat onze maatschappij meer dan ooit bedreigd wordt, waar deze wezenlijke dingen weggenomen worden. Het is zo dat men eenvoudig de ogen sluit als men niet ziet, dat men bij de 99 niet kan blijven, dat er grenssituaties in het leven zijn waar ieder in terecht komt. En wat is nu de rijkdom? En wat is nu de heerlijkheid van het evangelie, gemeente? Dat is dit. Mensen verbeelden zich jarenlang dat je in de 99 kunt blijven leven. Dat dat het hele leven is. En als ze er dan uitvallen, niet meer mee kunnen doen, weggeworpen worden. O ja, zo lang mogelijk worden ze nog bijgehouden. Er komen ogenblikken dat het niet meer kan. Zeker niet in het sterven. Weet u wat nu de evangelieboodschap is? Wees dan niet verschrikt. Want dan, als u in de grenssituatie komt, als u die vreselijke schrik ziet, dat wat u altijd voor veiligheid en vastheid in die 99 heeft gevonden, als u gaat zien, het was illusie en verder niets. Die grenssituatie, die was alleen zeker. Daar ga ik naartoe. Maar, en dat is nu het evangelie, in die grenssituatie is God in Christus alleen. Niet ook. Denkt u niet ook. Denkt u niet dat God er ook is. Hij is alleen daar waar het gevaar is. Daar is de redding ook. Het is, God is alleen in die grenssituatie waar iemand buiten de 99 treedt. Is die grenssituatie nu altijd maar boos? Altijd negatief? Nee, er bestaat ook een grenssituatie van het geluk, waar de mens opgenomen wordt, ongekende verte ziet. Dingen ziet waar de 99 zelfs in hun stoutste koortsdromen, zelfs in hun genotsmiddelen, nooit van kunnen dromen. Het is zo ontzaglijk, ook de vreugde voor degene die er buiten is, de ontmoeting met de goede herder. Gemeente, het betekent niet zonder meer dat een schaap moet gaan dwalen. Het betekent ook bekering, en daar gaat het bij de Heer Jezus om. Bekering is treden buiten de 99. En er zijn vele mensen die door de hardste en vreselijkste omstandigheden toegedreven worden. Wat is het mooi als je het voor die tijd kunt doen. Niet dat je gedreven wordt door een ziekte of door de nood en al die dingen meer, maar dat je het in vrijheid kunt doen. Eruit stappen en niet meer in geloven, niet meer gewoon al dat gemiddelde wat je aangevreven wordt en wat maar als het gemiddelde leven wordt voorgesteld. Als je daar uittreedt, dan komt er een nieuwe gemeenschap. En het is geen anarchisme. Het zou wel eens kunnen zijn dat die menigte het anarchisme brengt. Want de resultaten zijn ernaar. Niets blijft er voor de menigte staan. Alles wordt weggemaaid. Alle noties, alle normen, alle ethische waarden moeten voor die 99 weg. Dan blijft toch langzamerhand niets meer over. En het keert zich altijd tegen die ene, tegen die enkeling. Of het het ongeboren kind is, of het de oude mens is. Die ligt te lijden, die door de euthanasie uit de wereld moet gehaald worden. Gaat u maar door, het is aldoor. De enkeling speelt geen rol meer. Maar in Gods oog gaat het om de enkeling. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is een eengeboren zoon gegeven, omdat een iegelijke, ieder, dat is de enkeling, die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwige leven gaat. Gemeente des Heren. Als wij waarachtig gemeente des Heren zijn, dan zullen we eens eindelijk de normen van het evangelie moeten leren. En de rekenkunde van het evangelie, die anders is dan van Bartjes. En dat mogen we nu wel eens weten. Want in het evangelie is de ene, de enkeling, meer dan de vele. Omdat als enkeling wij God kunnen ontmoeten. En wie dat heeft gezien, die gaat plotseling ten opzichte van de ander. Die ander niet zien als in het collectieve. Maar die gaat op bepaalde gelaat zien. Die bepaalde mens die op je weg geplaatst wordt. Die enkeling die onvervangbaar op uw weg is gekomen. Gemeente, daar gaat het om. Daar wordt de menselijkheid gered. Omdat God op die wijze de wereld wil redden. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte van Psalm 138, het vierde vers. Psalm 138, het vierde vers. Ik verzoek u daarbij te blijven zitten.